Hart mag stoppen, Heer, om u te aanbidden en prijzen en dank te geven die u verdient. Vader, ik dank u, Jezus, dat ze trouw is om toch te komen. Vader, ik bid voor zij die moeten komen. Vader, maak een weg. Breek door, Heer Jezus. Halleluja. Stop de cyclus, Heer Jezus. Halleluja. O, Vader, ik bid dat het woord van God vandaag, dat u vandaag voor deze mensen heeft, Heer, vrede mag brengen en overwinning. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Amen. 1 Koning hoofdstuk 19 vers 1. Achab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. En toen liet Isabel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Met andere woorden, Jezebel was aan het zeggen, Elia, ik ga u een kopje kleiner maken. Ik ga u vermoorden. Ik ga achter u aan met alles wat ik heb. Mogen de goden doen met mij wat ze willen, maar gij bent morgen dood. Ik ben de koningin. Ik heb macht, ik heb legers, ik stuur 1000 mensen achter u aan. Maar 1 ding is zeker, gij bent morgen dood. Ja. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. En bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij 1 dagreis verder de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Tot hier. Laten we even bidden. Vader, ik bid Jezus voor uw geest, Heer, aanwezig te zijn, dat het samen mag voortgaan met uw woord. Goede grond mag vinden vandaag in de harten van deze mensen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Amen. God zegen, mag gaan zitten. Dus we hebben hier het verhaal, een kort verhaal. Ik ga een beetje meer context geven, zodat je weet waar we zitten. Het is belangrijk om te weten waar we zitten. We hebben het hier over 900, 800 voor Christus. Ja. We bevinden ons in het Oude Testament. Niet in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament. En Elia was de man van God. De profeet. Hij had juist, als je 1 Koning hoofdstuk 18 leest, en ik heb daarover gepredikt, denk ik, een paar maanden geleden, had hij een overwinning gehaald, hij alleen, tegen 1000 valse profeten van de Baals en de Asherets. Hij had duidelijk gemaakt op die berg, Karmel, hè, dat de Heere de enige God was. Weet je wel, met het vuur dat neerdaalde op dat offer dat hij had gemaakt. En hij begon te bidden en het vuur van God daalde neer. En al die andere valse profeten, die zaten daar maar lawa te maken en kabaal te maken in de hoop dat hun God zou reageren. Maar alleen Yahweh, God had geantwoord, had duidelijk gemaakt, ik ben de God van Israël. Volg mij en mij alleen, al die valse goden. Nee, zij leiden je naar de ondergang. En dus Elia kwam juist van een overwinning. En Achab en Isabel, de huidige koning en koningin van Israël, waren slechte koningen. Zij deden wat slecht was in de ogen van God. Zij hadden het volk weggeleid van de ware God. Ze hadden toegelaten dat de Baals en de Asherets werden aanbeden. En ze hadden zelfs nog, om het nog erger te maken, ze hadden zelfs de profeten van de Heer doodgemaakt. Jezebel vooral. Jezebel was een slechte koningin. Ze had een venijnige geest. Ze had een moordlustige geest. Zij wou niets te doen hebben met de Heer en met al zijn profeten. En ze maakten er zeker van dat ze allemaal omkwamen. Maar nu hadden we ineens een overwinning van Elia. En Elia had daarna al de valse profeten doodgemaakt met het zwaard. En dus Jezebel was een beetje kwaad. En ze was zo vastberaden om Elia ook een kopje kleiner te maken, zoals ze reeds had gedaan met de andere profeten van de Heer. Ze was zo vastberaden dat we lezen in vers 3, Elia werd bang. Nu laten we eerlijk zijn, ik denk dat we allemaal wel gevoelens en gedachten van angst over ons heen zouden krijgen, nietwaar? Broeder Emmanuel, jij was er juist al bang van die pitbull dat voorbij u is gekomen. Amen. Hij was aan het evangeliseren, prijze Heer. En er kwam een madame voorbij met 2 pitbulls. Nu, dat is iets anders, hè? Wanneer dat een klein hondje is, maar wanneer dat zo van die pitbulls. En je verliest eventjes je gedachten. Moet je even inbeelden, hè, dat zij al haar pitbulls achter u aanstuurt, ja? Ze Emmanuel, mogen de heren of mijn goden doen met mij wat ze willen, maar volgende ochtend, mijn pitbulls, zij zitten te vreten aan uw karkas. Ja, ik steek, ja, je zegt dat, oei, ik pak direct de trein, één ticket naar de woestijn. En dat is wat Elia deed. Elia was zo bang, hij vluchtte weg. Hij ging zelfs een dagreis ver de woestijn in. Hij dacht, als ik in de woestijn ga, zuster Kamadji, dan kan ze mij niet vinden. Dan ben ik zeker veilig voor al haar soldaten. Amen. Het lijkt wel alsof Elia was vergeten wat de Heer had gedaan. Amen. Het volk leek de kant te kiezen voor Yahweh God de dag daarvoor. Maar de angst in hem werd zo groot, de slechte gedachten zijn zo sterk, dat hij zo wanhopig begon te zijn, dat hij zelfs in een donker duisternis, depressie viel, dat hij zei, het is genoeg geweest, Heer, ik verlang zelfs naar de dood. Kijk, je kan ineens overmand worden door paniekaanvallen, door angstaanvallen, door wanhopige gedachten. Hij dacht, ik ben zelfs niet beter dan mijn voorouders. Wat heb ik nu verwezenlijkt in mijn leven? Ik heb hier een overwinning op 1000 valse profeten behaald. Het volk lijkt eindelijk terug te komen naar Yahweh God. En nu is het gedaan met mij. Wat gaat God nu kunnen doen? Ik ben de enigste over. Ik ben de enigste profeet van de Heer. God, laat het einde maar rap komen, dan ben ik er vanaf. Ik wil hier niet wachten, dag en nacht, tot er ergens een soldaat uit het geniepige komt en mij een kopje kleiner maakt. Heer, laat het gewoon zo zijn. Maak me direct maar af, maak me direct maar van kant. Het is allemaal voorbij. Blijkt alsof God stil was. Overwinning van gisteren is niet die van vandaag of morgen. Amen. Jouw overwinning van gisteren is niet die van vandaag of die van morgen. Amen. De dag is voorbij. Gisteren is voorbij. Vandaag lijkt het allemaal anders in onze ogen, nietwaar? We kunnen soms op een hoge wolk zitten op de zondag, na een mooie boodschap en na de Heer die ons, tot ons heeft gesproken en de Heer die zijn aanwezigheid voelbaar laat merken in diensten. Amen. Maar dan komt de maandag. En de overwinning van de zondag lijkt reeds vergeten, want de maandag is daar, ze noemen het niet voor niks, de Monday Blues. De Monday Blues, de maandag blues, na de high van het weekend komt een depressieve maandag. En we moeten weer naar het werk. En bij christenen is het soms hetzelfde. We zitten precies vast in een cyclus. Het lijkt alsof alles je bent vergeten wat God tot je heeft gezegd en wat God voor je heeft gedaan. En we zitten vast in een cyclus en maandag moeten we weer onszelf oppeppen en we moeten weer vooruitkijken naar die volgende aanraking van God. Is dat de wil van God? Ik denk het niet. Amen. We moeten uit dit patroon geraken. God wil niet dat we leven van de ene high naar de volgende low, om dan maar weer naar de volgende high, naar de volgende low te gaan. Nee, God wil ons een balans geven in onze emoties. God wil een balans geven in onze gedachten. God wil tot ons spreken en laten weten, hey, ik ben in controle over alles. Amen. En ik heb niet gezegd wat broeder Emmanuel moest zeggen in het begin van de dienst. Ik heb niet gezegd wat broeder Jo moest zeggen voor het offer. Maar ze connecteren wel allemaal tezamen. Amen. We moeten inderdaad onze depressieve mindset aan de deur laten. En alsjeblieft, pikt hem niet meer op als je naar buiten gaat. Amen. Maar laat u gedachten vernieuwd worden. Amen. En dat is een dagdagelijks proces. Je kan niet je gedachten vernieuwen op de zondag en het dan laten tot volgende week. Anders zitten we weer in dat patroon. Het is een bewuste keuze die we moeten maken elke dag opnieuw. Zeggen van Vader, de duivel staat aan de deur om mij weer te overmannen, maar ik weet, u bent groter. Ik wil naar u toe komen in uw aanwezigheid. Ik weet niet wat u gaat doen vandaag, maar ik weet wel, u bent bij me. In Jezus' naam. Amen. En wil je wel weten, zelfs Elia, de man van God, moest dit gaan leren en ervaren. Soms denken wij van al die mensen die opgeschreven staan in de Bijbel, dat die superhuman waren. Hè? Dat zo van die helden van het geloof waren, die perfect waren. Hè? Nee, die hadden ook veel falen en gebreken. En zaken waarin dat ze zwak waren. Blijkbaar had Elia een zwakte in zijn hart. Elia had een beetje zelfmedelijden met zich. Ja, medelijden met zichzelf. Hij dacht dat hij de enige was. Hij zegt, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Later, als hij een gesprek aangaat met de Heer, gaat hij zeggen, van Heer, ik ben de enige die nog overblijft. Ja? Nu gaan ze mij ook nog een kopje kleiner maken. Mijn andere woord, Heer, wat gaat u nu doen zonder mij? Hij dacht dat hij de enige was. Hij dacht dat alles afhankelijk was van hem. Hij dacht, zonder mij kan Israël niet verder. Wat gaat u nu doen, God? Hij was een beetje zichzelf aan het positioneren als het enige waarmee God kan werken. Maar wie weet van jullie dat God altijd in controle is? Amen. Of jij er bent of er niet bent. Amen. Halleluja. Hij zegt, neem mijn leven. Ik ben de laatste van de profeten, nu ook zitten zij achter mij aan. Ze hebben de rest al gedood. Dit zal hun ook wel lukken. Hij dacht, dit zal hun ook wel lukken. Hoe kan Gods volk nu nog overleven alsof alles gaat afhangen van Elia? Alsof Israëls toekomst gaat afhangen van Elia? Nee, de toekomst van Gods volk hangt niet af van één man of vrouw. De toekomst van Gods volk, Gods kerk, hangt niet af van mij of van u. Amen. De toekomst van Gods kerk hangt af van Jezus. En dank de Heer, hij heeft niet gefaald. Het einde is reeds verzekerd, want ik kan het lezen in het boek. De overwinning is reeds behaald en de overwinning zal behaald worden. God weet alles en hij houdt alles in het oog. En hij is nog niet klaar met jou. Zoals God nog niet klaar was met Elia, is hij ook niet klaar met jou. Elia denkt, God, ik ben er klaar mee. God, ik heb er genoeg van. God zegt, ja, jij kan er misschien genoeg van hebben, maar ik ben nog niet klaar met jou. Ik zal je een les leren. Amen. Ik zal je les leren dat ik steeds bij je ben en dat je niet de enige bent. Kijk, we lezen even voor. God heeft een plan. Amen. De duivel zegt, ah, ik ben klaar met je. Einde plan. Rode kruis, gedaan met je. En je moet niet meer hopen, maar God zegt, nee, ik ben nog niet klaar met je. Amen. De wereld kan je misschien afschrijven. De duivel kan je misschien zo laten voelen dat je niets nut bent, dat je de enige bent. Maar God gaat je duidelijk maken, nee, je bent niet de enige. Ik heb een plan met je. Je bent meer waard dan je denkt. Amen. 1 Koning hoofdstuk 19, vers 5. En hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. En Elia keek op, ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Zie, God draagt zorg. Zelfs in momenten van depressie. Zelfs in momenten van zelfmoordgedachten. Zelfmoordneigingen. Alsof je er genoeg van hebt. En je zegt van, ik ben er klaar mee. God komt terug voor mij. Amen, dat is van de duivel. Je denkt van, dat is een uitweg. Hè? Van, oh, als hij maar rap terugkomt, God. Neem me hier weg, want ik ben hier klaar met de wereld. Het is uitvlucht. Amen. Dat is niet wat God wil. God zegt, hey, ik ben er nog. Kijk hier, eet wat, drink wat. Hij zegt nog niet veel. God zegt nog niet veel. Hij laat gewoon merken, je hebt kracht tekort, ik geef je wat kracht. Want je moet ergens naartoe gaan waar ik tot je wil spreken. Okay, dus hij begint te eten en hij dronk. Hij ging weer onder de struik liggen. Vers 7, maar de engel van de Heer kwam terug. Raakt hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Oei, hij moest op reis. En Elia stond op. Waarschijnlijk, en toen hij wat gegeten had en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel. Maar dat moet nou superfood zijn. Want hij liep 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Ik weet niet wat dat was, Emmanuel. But I need some of this food. Ik moet wat van... Zuster Kamatje, uw voedsel was heel lekker dat je een maand geleden hebt gemaakt. Amen. Maar dat voedsel wat de Heer hier heeft voorbereid. Amen. Waar je 40 dagen, 40 nachten doorheen de woestijn kunt lopen. Amen. I want some. Amen. Maar ook al had dat gevolgen voor zijn lichaam. Zijn geest was nog steeds in dezelfde plaats. Amen. Zijn gedachten waren nog steeds hetzelfde. Je kan soms terug kracht krijgen, je kan er weer eventjes tegenaan. Maar het is hier vooral, tussen onze twee oren. Amen. dat het goed moet zitten en de rest zal wel volgen. En dus hij komt door de woestijn tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. De berg van God. De berg van God is de berg waar dat honderden jaren voorheen Mozes op die berg stond. En Mozes kreeg daar de Ten Commandments, de 10 geboden. Dat was die berg waar God tot Israël sprak. Het is die berg waar dat de natie van Israël eindelijk een beslissing maakte. Zei van, Heere, wij volgen u. Weet je wel, na die 40 jaar van de woestijn. En ze zei van, let's go, hè, laten we naar het beloofde land trekken. En daar hebben ze een commitment gemaakt. Ze zijn helaas wel gefaald in hun commitment. Maar ja, Elia zit nu op diezelfde plaats terug. Beetje symbolisch. En daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Amen, dat is de titel van mijn boodschap. Elia, wat doe je hier? Wel nee, mijn titel van mijn boodschap is, wat doe jij hier? Ja, kijk even naar jezelf, wat doe ik hier? Ja, wat doe ik hier? Kan je naar je buur zeggen, wat doe jij hier? Want je kunt misschien kijken ze van, hè, wat wil die hier nu mee zeggen? Wel, ik weet niet op welke intonatie dat God dat heeft gezegd. Ja, want we lezen gewoon de tekst. Ja. Welke intonatie zou hij hebben gebruikt? Wat doe je hier in de zin van, waarom ben jij op de vlucht? Waarom ben je angstig? Wat doe jij hier? Waarom zit jij weg te lopen van Jezebel? Heb ik niet alles onder controle? Wat zit jij hier te doen? Misschien zo'n intonatie, ik probeer het heel te overdrijven. Of misschien is het in de zin van, weet je waarom je hier bent? Waarom heb ik jou naar deze grot geleid? Weet je waarom je hier bent? Zo van, weet je dat ik in controle ben en ik leid je nu naar een plaats om u iets duidelijk te maken? God stelt dezelfde vraag aan ons regelmatig wanneer we op zoek zijn en wegvluchten en angstig zijn. En we bevinden ons in een grot en het lijkt allemaal donker. En duisternis probeert ons te omvatten. En dan hoor je soms die stem van de Heer, wat doe je hier? Waarom ben je angstig? Of weet je waarom ik je doorheen deze periode heb geleid? He, je bent nog steeds levend. Amen. Dank mij. Je bent hier nog steeds. Je hoort mij nog steeds. Amen. Je bent nog steeds in de gemeente. Als je niets meer hebt om te danken, dank de Heer voor je redding. Amen. Dank de Heer dat je hier nog steeds de Heer kan komen prijzen. Amen. Halleluja. En dus God heeft Elia geleid naar een plaats van confrontatie met God. God heeft Elia naar een plaats geleid om, let's have a little talk with Jesus. Let's have a little talk with Jesus. Amen. Doet God dat niet in ons leven ook niet? Naar een plaats leiden van bekering. Naar een plaats met de rug tegen de muur, snap je? Alsof je niet anders kan, maar soms moet God ons daarheen leiden, want we zijn zo koppig. Dat we denken dat we het allemaal zelf kunnen, amen. Maar soms komen we in die situatie dat we niet anders kunnen met de rug tegen de muur en op ons knie en eindelijk uitroepen van God, kan het niet meer, wat moet ik hiermee doen? Amen. En God, Elia had juist een confrontatie gehad met 900 valse profeten. En hij had de overwinning gehad. Hij had een confrontatie gehad met koning Achab. Ja? Hij had een confrontatie gehad met Jezebel en die laatste was hem te veel. Maar God zei, al die andere confrontaties, dat maakt allemaal niet uit. Er is maar één confrontatie die jij nodig hebt en dat is met mij. Amen. Al die confrontaties die je hebt in de wereld en met de duivel en met mensen die tegen je zijn of mensen die voor je zijn en mensen die je teleurstellen en mensen die zaken zeggen over je. Al die confrontaties verdwijnen in het niets wanneer je een confrontatie hebt met God. Amen. Kijk, de vraag is, wat doe je hier? En Elia antwoordt niet echt op de vraag. Elia, hij antwoordt in vers 10. Oh, God, ik heb me volle overgave ingezet voor Yahweh, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. En ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven. Voorzien. Elia, is dat een antwoord op mijn vraag? Wat doe je hier? Oh God, ik heb me met volle overgave. Was hem daar van een papiertje aan het aflezen of zo? Van ik ga God niet confronteren. Ik ga doen alsof ik zijn vraag niet heb gehoord. En ik ga gewoon zeggen, vader, ik heb zoveel werken gedaan voor me. He, maar ja, die Achab en die Elia en die Jezebel, die hebben al uw profeten gedood en het volk heeft zich niet aan uw woord gehouden. En ik heb alles geprobeerd om uw volk terug te brengen naar uw woord. En nu ben ik als laatste over. Elia, dat is geen antwoord op de vraag. Hij blijft herhalen wat er in zijn gedachten zit. Zijn gedachten zijn zo sterk, dat zelfs God, wanneer God tot hem spreekt, dat hij gewoon blijft herhalen wat in zijn gedachten zit. Hij is zo wanhopig, hij is ten einde raad. Hij ziet alleen maar zijn eigen werk. Amen. Hij ziet alleen maar hetgeen dat hij heeft gedaan, in plaats van wat God achter de schermen bezig is. Amen. Heb je soms ook zo van die controlerende gedachten, dat je denkt dat de wereld staat of valt met hetgeen jij doet? Amen. Alsof jouw zorgen en jouw macht iets kunnen doen of veranderen aan het plan van God. Amen. Jezus zei, wie van jullie, Lucas 12, vers 25. En dat is een vraag die hij ook stelt vandaag. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken, 1 el aan zijn levensduur toevoegen? Nee, ik kan dat niet. Ik denk dat ik veel macht heb, maar als ik dan met de Heer word geconfronteerd, dan ja, dat kan ik niet. Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Dat is wat Jezus zegt. Zie, Elia had een probleem. Het probleem was, hij had niet de big picture. Hij had niet het overzicht. Hij was ingezoomd op hetgeen dat hij aan het doen was, wat hij probeerde te doen, dat hij verantwoordelijk was voor het volk van God terug te brengen, en hij had gefaald. Hij had een overwinning behaald, maar dat was blijkbaar niet genoeg. En dus het komt allemaal neer, de druk op zijn schouders. En hij was zaken aan het doen zonder God erbij te betrekken. Hij was de dingen voor God aan het doen, maar buiten God. Snap je wat ik wil zeggen? Hij was zoveel bezig met zichzelf, van hetgeen dat hij wel of niet had gedaan, zonder God erbij te betrekken. En dat is een fout die wij ook allemaal maken, nietwaar? Amen. Dat is een fout die we allemaal maken door denken dat we goed bezig zijn en alles afhankelijk is van ons. En vooral leiders in de gemeente, zij sukkelen daarmee, want ze krijgen een last op hun schouders om Gods gemeente te leiden. En ze denken dat ze verantwoordelijk zijn voor alles wat er gebeurt in de gemeente, voor alles wat de gemeenteleden doen en denken. En dat kan natuurlijk niet. Amen. En Gods antwoord komt 1 Koning hoofdstuk 19 vers 11. Pas op, God heeft een antwoord. Hoor. Kijk hoe God antwoordt. Kom naar buiten, zei de Heer. Treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Dat moet een serieuze wind zijn, zus Cornelia. Een wind dat bergen en rotsen aan stukken slaagt. Dat moet zo'n tornado zijn geweest. Daar zou ik waarschijnlijk wel redelijk onder de indruk van zijn. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Wat wil dat zeggen? En na de aardbeving, het is nog niet gedaan, was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het gefluister. Amen. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten, ging in de opening van de grot staan en daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Amen. God wou zichzelf openbaren op verschillende manieren. Er was de windvlaag, de tornado. Er was de aardbeving. Er was het vuur. En dan was er het geluid van een zachte bries. En wanneer hij die zachte bries hoorde, wat deed hij? Hij sloeg zijn mantel voor zijn gezicht. Weet je waarom dat hij dat deed? Hij was verlegen, hij was misschien nederig, hij was misschien... Oh, weet je mij? Ja. Nee, niet omdat mijn zand in zijn ogen zou krijgen. Zou ook een goede reden zijn. Even mijn goggles opzetten met die windvlaag. Even mijn, wacht, heren, aardbeving, even mijn helm opzetten. Nee, het is een goede reden waarom dat hem zo deed. Omdat in het Oude Testament de gedachte was, niemand kan God zien en leven. Mozes had hetzelfde meegemaakt. Mozes, 100 jaren voorheen stond ook op die berg. Mozes stond ook in een grot. Mozes wou de glorie van de Heer zien, weet je nog? En God zei, je kunt mijn glorie niet zien en het overleven. Maar weet je wat, ik zet u hier in de rots met mijn rug, met uw rug naar me toe en ik ga passeren. Maar je kunt mijn glorie niet zien, want mijn glorie is zo immens, helder en glorierijk, dat gewoon uw vlees niet in mijn aanwezigheid kan vertoeven. Je zou het gewoon... smelt, weet ik veel, zo obliterated zo. En dus Elia dacht, oh nee, de Heer is hier. Want de Heer was niet in de windvlaag, het was niet in de aardbeving, het was niet in het vuur, maar we zien wel, of hij zag het wel, Elia zag het wel, of hij voelde het wel. De Heer is hier. Ik moet me wegdoen, of ik word hier gewoon door zijn heiligheid neergeliezen. Of weet ik veel wat, ik ga gewoon ter plekke sterven. Elia, de stem klonk, Elia, wat doe je hier? Amen. Nu die drie zaken die God eerst liet zien, de windvlaag, de tornado, de aardbeving, de vuur, zijn tekenen van oordeel. Tekenen van Gods macht. Tekenen van de grootheid van God. Tekenen van apocalyps, einde der tijden, oordeel van God. God wou zeggen tegen Elia, kijk, ik kan zo reageren. Ja? Ik kan oordeel sturen over Jezebel. Ik kan oordeel sturen over Achab. Ik kan oordeel sturen over Israël. Amen. Maar ik kies ervoor, God zegt, ik kies ervoor, om mezelf niet zo tot u, Elia, te openbaren nu. Ik kies er nu voor om mijzelf te openbaren, niet door een mirakel dat jij verlangt, of de straf van God die mogen neerdalen over alle vijanden. Nee, ik kies er nu voor, zegt God, om mij te openbaren in een gesprek met jou. Amen. Elia, zegt God, jij denkt dat het hier eindigt. Jij denkt dat jij de enige bent. Jij denkt dat er geen oordeel komt over de valse profeten en van Achab en Jezebel. Jij denkt dat Achab en Jezebel gaan winnen. Jij denkt dat jij alles in controle had. Nee, ik had kunnen spreken door een vuur. Ik had kunnen spreken door een aardbeving. Als ik wil, kan ik heel Israël doormidden splijten en iedereen al de vijanden laten opeten. Amen. Ik heb dat allemaal kunnen doen. Ik had u makkelijk kunnen maken. Ik had u kunnen geven wat jij dacht nodig te hebben. Een nieuwe overwinning. Je had er juist één gekregen. En dan komt Jezebel en ze maakt het u moeilijk. En ik had u weer een nieuwe overwinning kunnen geven. Ik had Jezebel, en het ging ook gebeuren hoor, als je verder leest. Uiteindelijk gaan de honden Jezebel opeten, zoveel jaren later. Amen. En God had dat toen kunnen doen met Elia. Had kunnen zeggen van, Elia, I got this man, I got this. You know, ik ga u beschermen, jongen. Ik weet, ik ben een beetje depressief. Het is niet erg, jongen. Ik kan in actie schieten. Morgen is Jezebel dood. Wat? Elia bedreigen? Wow, ik zal een keer laten zien wie hier de baas is. Jezebel. En Achab, morgen zijn jullie dood. De honden, die pitbulls die je achter mijn man van God stuurt. Weet waar, ik kan ze omdraaien, ik kan ze naar u sturen. Had God kunnen doen, niet waar? Maar God zegt, nee, hij denkt dat hij alleen in controle is, zoals in Elia. Hij denkt dat hij alles... Nee, ik ben in controle. Jij gaat me nu niet vinden in een windvlaag, een aardbeving, een vuur. Je gaat me nu moeten vinden via de zachte bries. Ik wil gewoon praten met je. Ik kan je weer een overwinning geven, maar dan ga je niets hebben geleerd. Wie van jullie heeft al zoveel gebeden voor zaken en je krijgt maar geen antwoord? En je blijft maar bidden voor diezelfde dingen. Nee is ook een antwoord. Nog niet is ook een antwoord, broeders en zusters. Nu nog niet is ook een antwoord. Ik wil eerst met je praten. Ja, maar heren, Vader, in de naam van Jezus. En ik bind die demon. En ik bind dat. En ik bind dat in mijn familie. En ik bind dat in mijn familie. En je bent bezig met van alles te binden en te ontbinden. Maar je bent niet bezig met te praten met Jezus. Halleluja. Je bent met andere woorden aan het reageren vanuit een plaats van frustratie en angst. En je weet niet wat er gaande is, maar je denkt dat je zelf in controle bent. En Jezus zit te zeggen, ik ga niet geven wat jij denkt nodig te hebben. Nog niet. Juist zoals Elia. Moet je eerst naar een plaats worden gebracht. Amen. Om te kunnen praten met mij. Amen. Als ik u geef wat je direct wilt. Als ik u direct geef wat je wilt, dan ga je niets hebben geleerd. En je gaat dan nog steeds denken, alles hangt van mij af. Stel je voor dat God Jezebel en Achab gewoon direct had vermoord. Had een beer kunnen sturen, hè, zoals we lezen in de Bijbel soms staat. Dan had onze vriend Elia kunnen denken van, ik ben hier de man. Met mij valt niet te sollen. Hey, 900 valse profeten, kopje kleiner. Volgende dag, Achab Jezebel, kopje kleiner. Ik ben de man. Met mij valt niet te sollen. Amen. God spreekt niet altijd direct in mirakels en overwinningen. Maar hij nodigt ons uit tot gesprek. Om onze lasten bij hem te brengen. Om te kunnen zeggen van vader, wanneer God zegt, wat doe je hier? Ik weet het niet, heer. Ik zit met dit en dat en ik weet niet wat ik eraan moet doen. Hoe moet ik dit oplossen? Hoe gaan we dit oplossen? Wat is er mis met mij dat ik daar zo hard mee in zit? Amen, ik worstel hiermee. Hoe moet ik hiermee omgaan, God? Dat is het gesprek dat God wil met zijn kinderen. Amen. Maar wij willen direct resultaat zien, nietwaar, zuster? We willen direct het vuur. En we willen direct de aardbeving in ons leven. En we willen direct dat God begint te bewegen. Maar God kan op momenten zeggen, hey, ik nodig je uit aan mijn tafel. Let's talk about it. Ik heb je eten, ik heb hier drinken. Ik weet niet hoe lang dat we hier gaan zitten. Hangt van u af. Let's talk about it. Amen. Halleluja. En Elia antwoordt. Hij had het nog niet direct door. Het verhaal is nog niet gedaan. Ik eindig met deze vers. Elia, wat doe je hier? De tweede keer dat God dat vraagt. De tweede keer dat Elia antwoordt. Het heeft soms een tijdje nodig. Ik heb mijn volle overgave. Vers 14. Hij herhaalt het weer. Voor de Heer, volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Oké, zegt God. De Heer zegt tegen Elia. Keer terug, ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimshu, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Oké, wacht. Even wachten. Dus God zegt, oké, sta op. Ik heb een job voor u. Ik heb werk voor u. Ga die en die zalven. Dat zijn de opvolgers. Jij denkt dat je alleen bent, Elia? Nee, je bent niet alleen. Ik ben in controle. En ik ga zien wat er gaat gebeuren. Nadat jij er niet meer bent. Amen. Waar was ik? Jehu de zoon, moest je zelf en Elisa. Oké. Vers 17. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. Wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Brujo, kan je even komen helpen? Uiteindelijk spreekt God heel duidelijk. Elia, je bent niet de enige. Stop met jezelf medelijden. Je bent niet in controle. Het lot van de natie hangt niet af van u. Achab en Jezebel zullen hun verdiende loon krijgen. Sta op en ga die koning zalven. Toen waren ze nog geen koning, maar ze gewoon mensen. Ga die mens zalven. Ga die mens zalven. En ga die mens zalven. Amen. Ik heb nog 7000 mensen over die mij trouw zijn gebleven. Wat? 7000? Maar ik ben de enigste, Heer. Nee, jij bent niet de enigste. En ik kan iedereen omdraaien, ik kan iedereen gebruiken. Ga naar, hoe noemt hem? Wat was de eerste? Hazael, tot koning van Aram. Dat was een heiden. Dat was een heiden. Iemand die geen deel uitmaakte van Israël. En God zegt tegen Elia, ga den die zelf, want die gaat mijn wil uitvoeren. He? Azael, koning van Aram. Aram, maar heer, zwijg, doe het gewoon. Ik ga die gebruiken voor oordeel te brengen. Zeker, moet ik het niet doen. Nee, ik kan iedereen gebruiken. Zelfs een vreemde koning. Om mijn eigen volk te straffen. Gaat dan naar Jehu. Jehu. Maar heer, Jehu, dat is een generaal van Achab. In die tijd was dat nog een generaal van Achab. Dat is eigenlijk een beetje de vijand. Gaat hij gewoon zalven, want ik ga hem gebruiken om mijn volk een les te leren. Oké. En gaat dan Elisa zalven. Elisa, wie is Elisa? Dat was ergens een boer. En die was ergens in het veld aan het werken. Was niemand. Dat was een nobody, broeder Emmanuel. Die was elke dag gewoon met een stel, hoe noem je dat zo'n dingetje, jukdinges, elke dag zijn beesten aan het mennen. Elisa, jammer, die Elisa, die is niet opgeleid. Die heeft geen bijbelschool gedaan. Duid gewoon aan degene dat ik zeg. En ik ga hun leven zo veranderen dat ze uiteindelijk mijn wil zullen vervullen. Weet je waarom? Het hangt niet af van de mens. Het hangt vanaf van de wil van God. Amen. En Elia moest de les leren. Ik ben niet de enige blijkbaar. En weet je wat? Niet alleen die drie mensen gaan mijn wil uitvoeren en zullen uiteindelijk oordeel brengen. Vuur, wind, vlaag, aardbeving. Niet alleen die drie mensen, maar ik heb er nog 7000. Ik heb er nog 7000. 7000. Die mij trouw zijn gebleven. En Elia dacht waarschijnlijk, hè? 7000? Ik ben de enige. Waar heb jij die verstopt, Heer? Amen. Amen. Heb je dat alles niet gehad dat je denkt van, oh Heer, wat zijn wij hier aan het doen in dit land? We zijn precies de enige. Hè? Moeten wij heel België gaan evangeliseren? Dat gaat toch niet met ons klein clubje? Wat zijn we hier aan het doen? Want er is opwekking bezig, overal. Achter de schermen. En er zijn duizenden en miljoenen mensen, halleluja, die de Heere trouw zijn gebleven. We kennen ze niet, we zijn niet alleen, halleluja. Maar de Heer zal ons er wel uitsturen om samen, in eenheid, samen te binden, amen, om deze wereld te bereiken voor Jezus Christus. Halleluja. De duivel kan u soms zo overmannen door te denken, broer Emmanuel, jij bent ene man, wat ga jij doen? Hè? Tegen al die heidenen en al die neezeggers en al die mensen met pitbulls die willen bijten in uw been. Wat ga jij doen daartegen? Hè? Maar ja, ik ben de enige. En ik doe elke keer zo mijn best. En elke keer getuig ik. Maar ze willen gewoon niet luisteren. Ze leggen gewoon hun goede nieuws naast zich. Ik ben de enige. Wat moet je nu gaan doen? Hoe kun jij hier nu opwekking brengen? En God zegt, jongen, kom, laten we een keer even samen preken. Kijk, hè. Als ik wil, hè, kan ik de deur gaan halen. En ik kan de deur zalven. En ik heb iemand achter de scherm. Weet je nog in augustus, moeder, dat we zo een beetje het niet meer zagen zitten. Met deze gemeente ook, het leeg te lopen. Amen. Weet je nog dat je dacht van, we zijn de enige. Wat moeten we doen? We zijn precies de enigste nog. Nivel, stop ermee. Soigny, de kerk in Soigny is ermee gestopt. De kerk in Dingen heeft het moeilijk. De kerk van broer Axel, die kanker heeft het moeilijk. Lijkt ook te slaan. Je denkt van, waar zijn we mee bezig? Hoe kunnen we even hier zitten en sterven? En gewoon, komt gewoon terug, Heer. Amen. Maar hij is achter de schermen bezig. Wist ik veel dat er ergens een jonge man en zijn familie ergens in Amerika de Heilige Geest had vervuld. En die woont in Westmalle. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Hij heeft ergens iemand zitten. De Heer is aan het voorbereiden. Misschien is het een boer op het veld. Je weet van niks. Amen. Het kan een Saulus zijn die een Paulus kan worden. Amen. Iemand die de kerk vervolgt, maar nadien de kerk hevig begint te ondersteunen. O Jezus, halleluja, ik heb u nodig, Heer. Ik wil niet vanuit mijn eigen verstand redeneren. Ik wil niet, Heer Jezus, geleid worden door een cyclus van gevoelens. Negativiteit, positiviteit. Amen. Halleluja. Halleluja, ik ben in doorheen alles, wil Jezus zeggen, ik ben in controle. En mijn vraag aan jou is vandaag, wat doe je hier? En je kiest zelf de intonatie hoe God dat naar jou stelt. Amen. Misschien ben je op de vlucht van je gedachten, op de vlucht van de duivel, op de vlucht van vijanden. Misschien Heeft God je ergens naar een plaats geleid met je rug tegen de muur? Ik weet het niet. Amen. En je denkt dat je het alleen moet oplossen. En dat God in de wereld afhankelijk is van je. En je ziet maar geen vuur en je ziet maar geen aardbeving en je ziet maar geen windvlagen. Het blijft stil. Wel, dat is waar dat God u wil brengen. Elke dag. Als je opstaat en je zegt van Heer, halleluja. Waar is die stille, zachte bries? Waar is je stem? Ik ben hier om uw wil te doen. Ik ben hier om u te horen. Ik ben hier om samen op weg te gaan. Sarabakosha. U bent groter. U bent groter dan omstandigheden. U bent redder. U bent Heer van alles. Halleluja. Yokosha tarabakosha. Amen. We zijn allemaal mannen en vrouwen van God, kinderen van God, amen. Maar we kunnen de zaken van God niet doen zonder zijn leiding, amen. Dank u, Jezus. Laten we nog een lied zingen. Ik heb nog een lied in de naam van Jezus. Het zegt, Heer, ik heb je nodig. Halleluja. Kunnen we ergens naar een plaats komen dat we kunnen bekennen? Dat
we hem nodig hebben in elke stap om de gedachte, halleluja, te elimineren in de naam van Jezus. Heer, ik kom en beken, nu ik hier dicht bij u ben, want zonder u val ik uiteen, leidt mijn hart door stormen heen. Heer, ik kom en beken, nu ik hier dichtbij u ben. Zonder u val ik uiteen, leidt mijn hart door stormen.